Goedemorgen. Nog net. Jullie weten allemaal waar we het over gaan hebben, want jullie lezen allemaal trouw het bronnieuws. En we gaan het hebben over Johannes 1. Over de eerste vers. En ik lees die voor uit de onvolprezen Telos-vertaling. Johannes 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem geworden en zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. In hem was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, zijn naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloofden. Hij was het licht niet, maar hij was om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Tot zover lezen we uit Gods woord. Ik wil jullie meenemen naar het verre India. Het is een warme middag. Het is siesta-tijd. Het is 100 jaar geleden, toen er nog Britten waren die daar de baas waren. En ik wil het speciaal hebben over een Britse officier die daar heerlijk in zijn hangmat zijn slaapje lag te doen. Hij was een niet erg gelovige man, hij was een spotter eigenlijk. En hij spotte vooral met een Duitse missionaris die daar ook woonde. Het was ook een beetje een zonderlinge man. En hij kleedde zich zoals de Indiërs en deze Britse officier stak een beetje de draak met hem. Terwijl hij daar in zijn hangmat lag, een beetje te soezen, kwam daar om de hoek onze missionaris. Hij herkende hem meteen. Hij kwam overeind en de missionaris zonder te groeten zei, hebt u ook een Bijbel? Natuurlijk, elke Britse officier had een Bijbel onder in zijn ransel zitten. Pak hem! Nou, dat was even zoeken, want daar keek hij nooit in. Lees! Wat moet ik lezen? Begin maar bij het begin. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest God zweefde over de water. Dat is genoeg. Goedemiddag. Iemand dacht bij zichzelf, nou kun je toch wel echt zien dat het een rare kriebus is, missionaris. De volgende middag lag hij weer zijn siesta te houden. Wie komt er om de hoek? Precies. En hij zei, pak je bij. Had hem dit keer klaar weer. Begin te lezen. Waar? Gewoon bij het begin. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. Duisternis lag op de vloed. De geest God zweefde over de waard. Goedemiddag, dat was het. Dat ging zo 3, 4, 5 dagen door. En toen hij dat voor de 3e, 4e of 5e keer gedaan had, toen zei onze Britse officier, dat is zoals het er bij mij van binnen uitziet. Donker. Ah, zei de missionaris, nu verder lezen. En God zeide, je kent het verhaal. En God zeide, er zij licht en er was licht. En hij vertelde deze Britse officier het evangelie. Je kunt het evangelie zelfs vertellen aan de hand van Genesis 1. Nou wisten we dat al lang, want Paulus zegt in 2 Korinthe 4, de God die gezegd heeft dat het licht zou schijnen in de duisternis, die heeft gescheiden in onze harten. Tot de lichtglans van het evangelie van de kennis van God. Die lichtglans die schijnt in het aangezicht van Jezus Christus. In hem is het licht zichtbaar geworden. In Genesis 1 begint het met licht in het algemeen. Er wordt helemaal niet bij verteld waar het vandaan komt. Maar op de 4e scheppingsdag, dan schept God de zon en de maan en de sterren. Dat licht krijgt dan, om zo te zeggen, een bron. Het komt ergens vandaan. Zoals je in het hele Oude Testament een periode hebt van licht. Licht van God, heel belangrijk licht. De profeten hebben dat overal verspreid, maar het had nog geen bron. Het bronnieuws, om zo te zeggen, was nog niet echt doorgebroken. En dan als de Heer Jezus komt, dan krijgt het licht een naam. En ik vind het mooi, dat viel mij eigenlijk pas geleden op in Lucas 1, in de woorden van Zacharia, de vader van Johannes de Doper. Die spreekt een prachtige lofzang uit als zijn zoontje geboren is. En dan zegt hij onder andere dit, dat de opgang uit de hoge ons gaat beschijnen. Een beetje een rare uitdrukking, maar het betekent de zon die opgaat. En hij gaat op altijd boven de horizon natuurlijk, maar dit is een zon die opgaat als het ware vanuit de hemel. En daar hoort natuurlijk onmiddellijk bij, dat wist Zacharia ook, Malachi 4 vers 2, de zon der gerechtigheid die in deze wereld is gaan schijnen. Als de Heer Jezus in deze wereld komt, dan is ineens al het licht gebundeld, uitsluitend in zijn persoon. Het is vandaag tweede advent, dat weten jullie natuurlijk allemaal. Ik vind het trouwens ook een bijzonder voorrecht om in de lichtstad over dit onderwerp te mogen spreken. En op tweede advent, ja, dan moet je die eerste hoofdstukken van de evangelie gaan lezen, dan zie je het licht overal. Ik zei al in Lucas 1 bij Zacharia, die daar spreekt over de zon. Dat zonlicht dat gaat schijnen in deze wereld, waarvan Johannes de Doper alleen maar de heraut, de voorloper is, de wegbereider. En de Heer Jezus is dat eigenlijke zonlicht. Je ziet het in Matthäus. Door die ster die gaat schijnen, plotseling in de nacht. En die magiërs daar in het oosten, die zien onmiddellijk, dit is een zeer bijzondere ster. En op een of andere manier beseffen ze zelfs, dit moet betekenen dat er een koning in Juda is geboren. Een koning in Israël. Waar is de geboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster gezien in het oosten. Je ziet in Lucas 2, als de herders in het veld bij elkaar zijn in de donkere nacht en daar ineens ze omstraald worden door het licht van een engel die neerdaalt. Ze schrikken zich een hoedje. Maar het is het licht dat doorbreekt en dat eigenlijk verwijst naar hem die het licht is. En als een klein kind daar in een kribbe te vinden is. En dan natuurlijk Johannes op zijn heel eigen manier. Het is natuurlijk geen toeval dat hij zijn evangelie begint op diezelfde manier waarmee ook het boek Genesis begint. In het begin was het woord. En je denkt dan aan het woord dat God gesproken heeft. Er zij licht. God spreekt alleen maar in Genesis 1. In Genesis 2 doet hij van alles. Hij formeert en hij blaast in neusgaten, hij plant een hof van Eden. Hij doet van alles, maar in hoofdstuk 1 niet. Hij spreekt alleen. Hij spreekt met goddelijk gezag. En ook dat krijgt een naam. Dat spreken van God, dat blijkt in Johannes 1 een naam te hebben. Namelijk het woord. En als je twijfelen mocht wie dat is, dan staat er in vers 14, het woord is vlees geworden. Ook daar krijgt dat spreken van God een naam. En zoals dat eerste woord van de Heere God leidt tot het licht dat verschijnt in deze wereld in Genesis 1, zo is het dat woord waarvan we lezen in Johannes 1, in het woord was leven. Het leven van God daalt in dat woord neer en dat leven is het licht van de mensen. En dat licht schijnt in de duisternis. En de duisternis, ja, dat kun je op twee manieren vertalen. De ene staat in de voetnoot van de Telusvertaling. Je kunt vertalen, de duisternis heeft het niet begrepen. Dat wil zeggen, ze wisten niet wat voor geweldig licht daar tot hen kwam. Ze hebben dat licht afgewezen. Je kunt ook vertalen, de duisternis heeft dat licht niet gegrepen, niet overweldigd, niet in haar macht gekregen. En allebei geeft eigenlijk een mooie verklaring. Johannes de Doper verschijnt. Hij was al van het licht te getuigen. Als je niet mocht weten wat het licht is, dan komt Johannes en hij werpt als het ware licht op dat licht. Hij legt uit wat ons te wachten staat. Hij was om van het licht te getuigen. Hij was de voorloper van het licht. Je zou het desnoods met de morgenster kunnen vergelijken op bepaalde ochtenden. Een kwart van het jaar ongeveer. Dan verschijnt Venus als morgenster en dan weet je, nou kan het niet lang meer duren, dan gaat de zon op. Hij verscheen als wegbereider. Maar de Heer Jezus zelf wordt ook de morgenster genoemd. De zon is in deze wereld binnengekomen en je kunt niet meer om hem heen. En de goddelozen vinden dat niet fijn, want je leest in Johannes 3 dat het licht op hen scheen. En zolang het nog geen licht was, konden ze de huichelaars uithangen. Konden ze zich mooier voordoen dan ze waren, totdat het licht scheen op hen. En toen werden al hun vlekken en feilen en falen werden zichtbaar. En ze haatten dat licht, want het licht maakte hen openbaar. Dat is wat het licht doet, je kunt er niet omheen. Daar vind ik het zo mooi dat we kerstmis vieren in de donkerste tijd van het jaar. Iedereen weet dat de Heer Jezus niet op 25 december geboren is, maar dat kan ons niets schelen. Want er is geen mooiere tijd dan het te vieren dan in de donkerste tijd van het jaar. Ik tel de dagen, het is nog 12 dagen tot de donkerste dag. Want ik hou van het licht, mijn vrouw houdt van de winter, vraag niet waarom, ik weet dat ook nog steeds niet, maar ik hou van de zomer. En na 21, vanaf 20 december, 's morgens om 4:49, dat is het keerpunt, dan wordt het licht langzamerhand. In het begin merk je het nog niet, maar het is toch echt waar. Geleidelijk aan, zo tegen het einde van januari ga je het al heel duidelijk merken. Dat licht breekt baan in deze wereld. En dat licht schijnt niet alleen maar om ons dingen duidelijk te maken. Dat licht schijnt vooral om ons te veranderen, te vernieuwen. Wat dat betreft, Jan sluit dit mooi aan bij het eerste deel van de samenkomst. Het licht verandert ons, want van nature zijn wij, zoals Paulus dat zegt in Efeziërs 5, zijn wij duisternis. Niet alleen maar wij leven in het duister, maar hij zegt, vroeger waren jullie duisternis en nu zijn jullie licht in de Heer. Wandel dan als kinderen van het licht, of zonen van het licht, dat is een uitdrukking die de Heer Jezus ook gebruikt. Dus het licht schijnt niet alleen maar om ons helderheid te geven over onze toestand, helderheid te geven over de grote vragen van het leven, licht te werpen op de grote geheimenissen van het bestaan. Het licht is er om ons te veranderen. Het licht maakt ons tot lichten. Paulus schrijft in Filippenzen 2 dat wij als hemellichten, als lichtende sterren zijn in het donker. Toen de Heer Jezus als de zon deze aarde verliet, toen werd het nacht. Hij zei ook, de nacht komt waarin niemand kan werken. Toen werd het nacht. En dat is nog steeds zo. Paulus schrijft al in Romeinen 12, de nacht is ver gevorderd. De dag is nabij, maar dat woord is nog steeds waar. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. En als de Heer Jezus terugkomt, dan komt hij als de zon der gerechtigheid. Ik citeerde dat uit het Malachi 4. En dan breekt de dag des Heren aan. Nu is het nacht. Maar in die nacht zijn wij de sterren. Wij zijn degene die licht verspreiden. De wereld leest de Bijbel niet. Ze lezen ons. De wereld gaat niet naar de kerk. Wij zijn de kerk. Dat zijn we niet alleen maar als we bij elkaar zijn. Dat zijn we als we in deze wereld ingaan. Ze kijken naar ons. Niet luisteren ze alleen maar naar wat wij zeggen. Maar ze kijken naar wat wij zijn. De Heer Jezus kwam als het licht in deze wereld om ons licht te maken. Dat is heel bijzonder. Ik hoorde ooit van een tandarts die een zoemer had in zijn wachtkamer. Dus elke keer als hij een nieuwe patiënt wilde, dan zei hij... Maar hij kreeg hoe langer hoe meer een hekel aan dat geluid. Hij dacht, wat kan ik daar nou eens aan doen? En op een vrije zaterdagmiddag heeft hij toen zijn gereedschap ter hand genomen en hij heeft die zoemer weggehaald en daar een fitting voor in de plaats gezet en hij nam een van die dingen gemaakt door de gloeilampenfabriek uit het zuiden des lands. Vroeger mocht je geen Philips zeggen op de radio, hè? Dat was reclame, dat mocht niet. Dus zeiden we altijd, als we Philips bedoelden, zeiden we altijd die gloeilampenfabriek in het zuiden des lands, die intussen lang geen gloeilampen meer. Dus ook dit is een oud verhaal. De man draait een gloeilamp in die fitting, knopje om. Nou, Je moest er bovenop staan om te zien dat die draad een heel klein beetje gloeide, maar het stelde niks voor. Toen deed hij wat hij meteen had moeten doen, en dat is, hij haalde er een elektricien bij. En die elektricien zei, meneer, dat is ook geen wonder. Voor die zoemer had u maar 12 volt nodig. Dus u moet die transformator er dus uithalen. Dit ding gaat op 220 volt. Wat leren wij hier nu uit? Dat je om een hoop herrie te maken niet zoveel energie nodig hebt. Maar om een licht te zijn, heb je veel energie nodig. Een licht te zijn is moeilijker dan een hoop christelijk lawaai te maken. Voor een licht te zijn hoef je zelfs niet eens ver te... hoef je niet eens veel te zeggen of helemaal niks. Je hoeft alleen maar liefde uit te stralen. Ik word nooit beoordeeld uiteindelijk naar alle preken die ik heb gehouden of alle boeken die ik heb geschreven, maar naar deze vraag. Konden de mensen iets in jou zien van het licht van hem? Wij worden vergeleken met sterren, maar we zouden ons eigenlijk kunnen vergelijken ook met de maan. De maan heeft iets wonderlijks, daar zijn we al eeuwen geleden achtergekomen. Dat is dat we altijd tegen dezelfde kant van de maan aankijken. Dus dit is even voor gevorderde. Hij draait in 29,5 dag rond de aarde. Maar in die 29,5 dag draait hij ook één keer om zijn as. Gevolg, we kijken altijd tegen dezelfde kant aan. Wat betekent dat de maan een lichte en een donkere kant heeft? Dat geldt voor jou en mij ook. Over die donkere kant praten we graag niet zo graag eigenlijk. Die zien we trouwens ook niet van jou. Wij zien als het goed is, jouw lichte kant. We weten dat het licht dat we in jou zien niet van jouzelf is. Dat is een hele ontdekking als kind, dat je ontdekt dat de zon licht van zichzelf heeft en de maan niet. De maan is eigenlijk alleen maar een spiegeltje. Het licht van de maan is licht dat van de zon komt en door de maan weer kaatst wordt. Dat doen we denken aan 2 Korinthe 3. Wij allen die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, zegt de ene vertaling, maar de andere zegt weerspiegelen. Worden naar datzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. We hebben geen licht van onszelf. Het is het licht, jullie zijn licht in de Heer, zegt Efeziërs 5. En dat licht weerkaatsen wij naar anderen. Maar je weet hoe dat met de maan gaat. Soms is het eerste kwartier, dan is het volle maan en dan is het weer laatste kwartier en dan is het nieuwe maan. Een nieuwe maan klinkt wel leuk, maar je ziet niks. Je moet altijd een dag later komen, dan zie je een heel klein cirkeltje. Als je tot geloof komt, dan ben je nieuwe maan. Je bent helemaal nieuw geworden, maar we zien nog niet veel. Maar een dag later zie je al een klein sikkeltje. En elke dag een beetje meer. Een beetje meer. En dan tenslotte komt het moment waarvan Openbaring 2 zegt, jullie hebben je eerste liefde verlaten, want dan zie je dat licht ook weer een beetje minder worden. En dat moest eigenlijk niet zo. Bij de zon is dat niet zo. De zon kan achter een wolk schuil gaan, daar kan die zon ook niks aan doen. Maar die zon heeft altijd hetzelfde heerlijke licht. Wij zijn meer als de maan. De ene keer zie je een hele hoop licht van de maan en de andere keer niet. Als wij wel eens in Zuid-Afrika waren, vooral in de winter, als de lucht zo kurkdroog is, dan maakt dat een enorm verschil. Als het volle maan was, dan kon je buiten in het donker een boek lezen. Zo helder was dat licht, het werd niet verstrooid. Maar als nieuwe maan was, dan was het inderdaad ook aardedonker. Daar merk je een enorm verschil met nieuwe maan en volle maan. En dat liet me nog veel beter zien hoe dat is met gelovigen. Hoe zij vol kunnen zijn wat het licht betreft. En ook soms heel erg zwakjes. Dat trof me ook van bij het lezen van mijn Bijbeltje. Over in de laatste tijd in de Evangelie, maar ook in Handelingen. Dat het constant gaat over de prediking van het Koninkrijk Gods. En het wordt in de Bijbel steeds beschreven als een overgang van de duisternis naar het licht. In Handeling 26 vertelt Paulus dat, dat de Heer Jezus hem geroepen had om mensen te prediken, mensen, opdat ze zich zouden bekeren van de duisternis naar het licht. En Paulus zegt dat zo in Colossense 1. We zijn uit de duisternis geroepen om deel te krijgen aan het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Van de duisternis naar de liefde, dat is een beetje een vreemde overgang. Maar bij duisternis moet je ook voorstellen een rijk van duisternis, van dood, van duivel. Het rijk van de drie D's. En daarover, tegenover het rijk van de drie L's. Het rijk van het licht, van de liefde en van het leven. En Petrus zegt het ook nog eens een keer, 1 Petrus 2, van de duisternis tot het licht. En daar moet je eens over nadenken. Wij denken bij bekering natuurlijk altijd aan het aspect van de zonde, en dat is terecht. En dat hoort er ook bij, die duisternis betekent ook zijn in een toestand van zonde en in de macht van Satan. Maar een fantastisch beeld is dit. Als je in de duisternis bent, dan zie je niks. De ongelovigen zien het niet. Ze kunnen nog zo briljant zijn, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Ze zien het niet. Wie God is en wie ze zelf dus ook zijn. En wat deze wereld is en waar die wereld vandaan komt en waar die wereld heen op weg is. Ze zien het niet. De Heer zegt tegen de fariseeën aan het einde van de geschiedenis van de genezing van de blindgeborene. In Johannes 9. Dan vragen ze hem heel uitdagend, zijn wij soms ook blind? Wou u dat zeggen soms, dat wij ook blind zijn? En dan zegt de Heer Jezus indirect, geeft hij dat toe. Maar hij zegt er dit bij, jullie probleem is niet zozeer dat jullie blind zijn. Het probleem is dat jullie je verbeelden dat jullie kunnen zien. En dat maakt het zo hopeloos. Je gaat naar de dokter als je durft te erkennen dat je een probleem hebt. En heel veel mensen wijzen dat van de hand. Een vrouw moet hun bijna met de oren daar naartoe slepen. Ga nou toch eens naar die dokter, want ze willen niet erkennen dat ze een probleem hebben. En dat was bij die fariseeën ook zo. Als je blind bent, is het niet zo erg. Als het licht begint te schijnen, dan omhels je het, laat het toe in je hart en je laat je erdoor veranderen. Maar als je denkt, ja, maar wij zien al. Soms denk ik dat ook wel eens dat het voor gelovigen zou kunnen gelden. Dat we ons op een heleboel punten verbeelden dat wij zien. Misschien als je die beeldspraak een beetje door mag trekken, zijn dat de schuilhoeken van je hart waar het licht nog niet goed bijgekomen is. Omdat die hoeken zeggen, oh, maar hier hoeft het licht niet te komen hoor. Hier is het allemaal al licht en helder. En dat is niet zo. Dat is de uitdaging naar mij toe en naar jou toe. Zijn er van die plekken in je leven, in je hart, van je eigenlijk moet zeggen, die zitten nog in het donker. Daar is het licht nog niet doorgebroken. Dat zijn die lievelingszonden die wij niet toelaten dat het licht daar komt om daar helder op te schijnen, zodat het in alle vuilheid zichtbaar wordt. Misschien denken we wel, vooral als je opgegroeid bent in een kring van gelovigen, dat je eigenlijk alles al wel weet en alles alweer ziet. Je zou je kunnen afvragen, waar moeten onze kinderen bekeerd worden? Je hebt toch een hele leven al het evangelie gehoord en toch eigenlijk ook wel omhels. Oké, er moet een keer een moment komen dat ze zich laten dopen. Maar bekeerd worden. En als zulke mensen verder gaan groeien. Of eigenlijk groeien ze niet zoveel. Maar ze hebben wel de Heer Jezus lief. En ze willen ook wel naar de samenkomst komen. Dat doen ze ook. Nee, ze zouden dus willen dat ze wat radicaler tot bekering waren gekomen. Dat het licht wat meer de kans had gekregen om hun hart te schijnen. En alle hoekjes daar te verlichten. Zodat je niet denkt dat als een klein stukje verlicht is, genoeg om eigenlijk als een bekeerd mens te gelden, dat je dan al die andere hoeken rustig voor jezelf kan houden. Daar hoeft het licht niet bij te komen. Dat zou wel jammer zijn eigenlijk. Soms zou je willen dat we wat meer bekeerd waren, als je begrijpt wat ik bedoel. Wat radicalere verandering en vernieuwing hadden ondergaan. Ja, het is als het meisje dat bij de voorganger kwam en ze had zich pas geleden laten dopen en ze zei heel verdrietig, dan heb ik weer gezondigd. Hoe moet het nu? Ja, zei die voorganger, dat komt, ik heb jou niet goed gedoopt. Oh, wat markeerde dan? Hij zei, ik had je gewoon iets langer onder water moeten houden. Dan had je nooit meer gezondigd. Ja, ik heb het niet gezegd hoor, dat zei die voorganger hoor. Maar soms denk ik wel eens een beetje figuurlijk. Hè? Je moet het even figuurlijk willen begrijpen. Misschien hadden we wat langer onder water gehouden moeten worden. Of weet je wat ook kan gebeuren? Je bent licht in de Heer geworden. Maar dan komen de dingen van het leven. En die gaan dat licht verduisteren. De Heer Jezus heeft daar een heel mooi beeld voor. Je vindt dat in Lucas 8 en je vindt dat in Lucas 11. En dan vind je vier dingen genoemd waardoor dat licht zou kunnen worden verduisterd. Dat is ook een beetje pijnlijk, want dan moet je proberen voor jezelf eens vast te stellen welke die vier is, welke van die vier het is die in jouw leven misschien het meest van toepassing is. Het eerste waardoor dat kan gebeuren is een vat. Nou ja, een vat. Een of ander huishoudelijk voorwerp. Zou ze nog bestaan die vrouwen, misschien ook wel huismannen tegenwoordig, die altijd met hun huishouden bezig zijn en voor niets anders tijd hebben. Hoe kleiner de gezinnen worden, des te drukker hebben we het allemaal. Hè? Het wordt steeds moeilijker om mannen te vinden of vrouwen, dat hangt van de gemeente af, die in de Oudstraat willen zitten. We hebben het allemaal steeds drukker en drukker. Vroeger kon je 12 kinderen hebben en toch gewoon ouderling zijn. Hè? Dat was blijkbaar. Maar misschien deden toen al vrouwen al het werk, dat weet ik niet. Maar wat heel belangrijk is, je kunt je door je dagelijkse werkzaamheden zo in beslag laten nemen. Dat je daar heel makkelijk een excuus in vindt. Je bent druk. Je bent niet gewoon druk, je bent druk, druk, druk. Dus je hebt geen tijd voor de dingen van de Heer. Je laat je eenvoudig jezelf dat wijs maken. Dat is wat de Heer Jezus zegt, je zet die kandelaar van jou, dat licht dat je geworden bent, onder dat vat. Je laat jouw dagelijkse verplichtingen toe om te verhinderen dat dat licht van jou kan schijnen. Want je hebt gewoon geen tijd om dat licht te laten schijnen. Je hebt geen tijd om een getuige te zijn. Je hebt geen tijd om met mensen te spreken. Je hebt geen tijd om goed te zijn naar een ander toe. Of op wat voor manier je dan ook dat licht wil laten schijnen. Dat is wel jammer. Dus doe er wat mee. Als je het te druk hebt. Het tweede is dat je dat licht stopt onder je bed. Nou, die ken ik ook. Die kennen alle series van de televisie uit hun hoofd. Dat zijn de luie christenen. Ik weet niet wat die vroeger deden op de lange winteravonden. Kaarten misschien, ik weet het niet. Maar vandaag hebben wij heerlijk de televisie. Dus als je eindelijk een keer tijd hebt, dan kun je heerlijk lui achterover zitten. Een glaasje en wat nootjes. En je doet verder geen fluit. Ja, jullie lachen, maar ik zou wel eens willen weten wie hier zijn licht zo onder het bed heeft gestopt. Te lui om voor de dag te komen en een beetje te gaan zitten schijnen. En dat vind ik wel jammer. Ik denk dat hij het jammer vindt. Daarvoor heeft hij niet gegeven. Hij was degene die zei, stop het niet onder je vat of stop het niet onder je bed. Dat waren de twee uit Lucas 8 en die twee uit Lucas 11. Daarvan is de eerste, je stopt het op een verborgen plaats. Sommigen vertalen daar, je stopt het in de kelder. Ja, dat is ook een manier. Je stopt dat licht in de kelder. Dat zijn de lagere regionen van je bestaan. De zonden van je leven kunnen dan dat licht van jou in de praktijk helemaal verduisteren. Er blijft niets van over. Die zonden belemmeren je, want ze spreken je aan op je geweten. Of je bent er zo, ga je erin op dat je geen tijd hebt om een lichtje te zijn. Ze vroegen straks of we nog een liedje gingen zingen en ik wou zo graag dat liedje gezongen hebben, maar ik wist wel dat het wanhopig zou zijn. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijne. En ze hadden daar natuurlijk geen muziek van, ze hadden daar natuurlijk geen woorden van. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Dat hebben jullie daar zo niet geleerd zeker, hè? Toch wel? Ik vind dat zo'n mooi liedje eigenlijk. Wij zongen een van de eerste liedjes die ik op school zong. En eigenlijk was dat precies het liedje dat nou hierbij zo mooi paste. Laten we dan in duister, heldere lichtjes zijn. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijne. En laat, zeggen we dan, dat lichtje niet verduisterd worden, doordat je toestaat dat het in de zonden gesmoord wordt. En dan is er nog een vierde. En dat is dat je het onder de korenmaat verstopt. Ik hoorde pas van een jongeman die een methode had ontdekt waardoor hij in de kortst mogelijke tijd rijk zou kunnen worden. Ik geloof ook dat hij dat talent had. Hij had economie gestudeerd, dat is al een goed begin. Je moet of tandarts worden of economie gaan studeren, dan heb je al een goede start. Maar hij verkoos na zijn studie om theologie te gaan studeren. Want dit was niet zijn ideaal. De korenmaat is het teken van de handel. En ik ben blij dat ik daar geen talent voor heb, want ik weet ook, ik zie ook het gevaar ervan. Zoals ik dat van die andere drie ook zie. En denk erom, je kunt ook opgaan in het schrijven van boeken over geestelijke onderwerpen, terwijl toch dat schrijven een doel op zich wordt. Dat is dan weer mijn gevaar. Ik schrijf al vanaf dat ik schrijven kan. En iemand vraagt, schrijf je nog boeken? Als ik niet meer boeken schrijf, dan ben ik boven. Het gaat gewoon door, dat kan ik niet helpen. Maar er zit ook het gevaar in. Dat betekent heus niet altijd dat je motieven zo geestelijk zijn. Je moet altijd je afvragen, schijnt het licht nog door de publicaties heen? Want dat is het werkelijke doel. Je hoeft helemaal geen groot spreker te zijn om een lichtje te zijn. Want weet je het nog? Je hebt weinig energie nodig om veel te kletsen, maar heel veel energie om een lichtje te zijn. De korenmaat is zo'n ander ding. Wij leven, in heel veel landen hebben ze dat probleem helemaal niet. Er zijn de mensen arm en er is ook geen mogelijkheid om rijk te worden. Ik vind die programma's op televisie ook altijd, maar ik kijk over de televisie. Ontmoedigend. Ik denk, ah, wat hebben wij dan goed hier? Totdat ik heel lang geleden achter het IJzeren Gordijn kwam, dat is lang geleden, want het IJzeren Gordijn bestaat al 30 jaar niet meer. Maar toen de mensen tegen ons zeiden, we bidden voor jullie. Wij zeiden, huh? Bidden voor ons? Wij bidden voor jullie, daar waren we heel trots op. Wij bidden voor jullie. Daarmee kun je ook boven die ander stellen. Hè? Jij bent degene die voor die ander bidt, want die ander heeft het nodig. Het was bijna beschamend dat hij tegen ons zei, wij bidden voor jullie. Met alle welvaart, met alle gemakken, die jullie heel makkelijk ook van Christus kunnen aftrekken. En dat volkomen gelijk. Dat maakt heel veel indruk op mij, moest ik over nadenken. Er zijn zoveel dingen waardoor je vergeet licht te zijn. Of je bent altijd bezig buitenshuis met een lichtje te zijn en thuis zien ze de donkere kant. Wie is er niet tegengekomen? De kinderen van mensen die als belangrijke dienstknechten van de Heer golden. Terwijl die kinderen verbitterd waren, omdat ze zeiden als wij thuis waren zagen wij de donkere kant van de maan. Je weet wel, die achterkant. Waar nooit het licht komt. Wij zagen die donkere kant. En misschien zijn er wel sommige echtgenotes die dat ook zeiden. Ja, mijn man kon mooi preken overal. Maar ik zag thuis vooral de donkere kant van de maan. Als een soort compensatie. Alsof je thuis die donkerheid moest laten zien om overdag te kunnen schijnen naar anderen. Weet je, eigenlijk als je er goed over nadenkt, is dit een heel gevoelig en teer onderwerp. Licht te zijn. Te stralen. Ik heb ooit een broeder ontdekt, van een broeder gehoord. Ik kende zijn broer wel, die was ook tandarts. Ja, het gaat van de ene tandarts naar de andere. Hij was vanuit Duitsland geëmigreerd naar Amerika en ze noemden hem de singing dentist. Want terwijl hij aan het boeren was, dan zong hij altijd geestelijke liederen. En die mensen, omdat hun mond dus vol was met zijn apparatuur, konden daar geen protesten tegen aantekenen. Eén keer waren wij te laat, we vlogen naar New York, JFK, en het was waanzinnig druk. En ik had hem toen nog nooit ontmoet. Ja, ik heb nou zo'n mensenmassa's op een vliegveld gezien. En we liepen daar rond en we wisten niet hoe hij eruit zag. En hij wist niet hoe wij eruit zagen. Hij liep rond. En Hans Weise heette hij. En allebei baden wij, Heer, geef dat we elkaar mogen ontmoeten. We lieten het omroepen, maar er was zoveel mensen, je kon helemaal niet verstaan wat er omgeroepen werd. Het was dus een gebedszaak. En ineens stonden we tegenover elkaar en we wisten, dat is hij. En we gingen naar de samenkomst, waren 10 minuten te laat. En toen sprak onze broeder de onsterfelijke woorden met zijn Duits accent. We thought Christians will always recognize each other by their glowing faces. But that took a little longer. Ik vond het geweldig. Christenen herkennen elkaar altijd aan hun stralende gezicht. En toen dacht ik, ja, voor jou geldt dat. En zijn broer, Walter Weise, was een heel bekende dienstknecht van de Heer in Noord-Amerika. Maar die had ook wel eens vakantie en die lag op het strand. Dat heb ik dus gehoord, dat heb ik dus niet meegemaakt. Maar hij lag op het strand in een heerlijke lichtstoel. En er liep iemand langs en die keek naar hem. En die liep weer terug, keek weer naar hem. Voor de 3e keer en hij zei, mag ik u iets vragen? Hij zei, joh, wat wil je vragen? Hij zegt, hoe komt het dat u zo straalt? Wauw. Ik denk dat een ene mens dat van nature wat meer heeft dan die andere. Sommige mensen hebben nu eenmaal een gezicht dat je als chagrijnig zou kunnen beschrijven, terwijl ze best licht in de Heer zijn. Maar dat is hun uiterlijk, dat kunnen ze ook niet helpen. Maar deze man had het gewoon. En zijn broer, de tandarts, had dat ook. Die boorde en straalde tegelijkertijd. En zong liederen. Wauw. Je zou toch willen dat mensen dat zo aan je konden zien. Waarom straalt u zo? Nou, Walter Weise was een echte evangelist. En die heeft deze man verteld dat de Heer in zijn leven was gekomen. Dat de Heer de zon van zijn bestaan was geworden. Dat de Heer een en al licht in zijn leven, in zijn hart was. En dat hij dat nou mocht uitstralen naar anderen toe. En zo iemand tot Jezus leiden. Zo simpel. Maar het hoeft niet. Op deze manier. Hij was een evangelist. Misschien is er een andere manier. Om iemand iets te eten te brengen. Als iemand ziek is en alleen woont. Of wat het ook maar mogen zijn. Schijnen is zoveel moeilijker dan praten. Je hoeft niet altijd te praten. Je mag er ook gewoon zijn. Ik heb een vriend die heel lang in Israël gewerkt heeft. En had ze voorgenomen, ik ga nooit het evangelie vertellen aan die Israëli's. Ik wacht tot het juiste moment. En het juiste moment kwam toen hij zo ontzettend veel waardering oogste dat hij een lintje kreeg of iets dergelijks. Of een medaille, weet ik veel. Een hele zaal met mensen was hier en hij stond op het podium. En toen vroeg die Joodse man die dat lintje uitreikte, waarom doe je dit voor ons volk? Toen wist hij, nou is het moment gekomen. Hij hield geen preek, hij zei alleen dit. Omdat jullie Messias voor mij aan het kruis gestorven is. Toen was het doodstil in de zaal. Want iedereen wist wat hij bedoelde. En niemand kon tegenspreken, dat was het niet het moment voor. Hij hoefde alleen maar op dat één moment. Ja, hij straalde altijd. Maar op dat moment kon hij ook vertellen wat dat stralen van hem inhield. En ik heb van die momenten in mijn leven gehad dat ik zweeg en dat ik had moeten praten. Misschien herkennen jullie het ook wel. Wat was dat nou toch een mooie gelegenheid geweest om te getuigen. En sommige mensen hebben dat van nature, ik weet het niet. We hadden ooit een evangelist in onze gemeente in Utrecht. En die vertelde dat hij zo iemand kende. Die bij alles het evangelie kon brengen. Dat is ongelooflijk. Dat heb ik helemaal niet. Hij stond een keer in de lift en toen zei iemand anders, hé, wat is het hier warm, hè? Ja, zei hij, in de hel is het nog veel heter. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dat is een evangelist. Het duurde niet lang, want die man die ging bij de volgende verdieping bulderend van het lachen de lift uit. Maar sommige mensen hebben die geweldige gaven. En andere mensen hebben de gaven om het woord uit te leggen en andere mensen hebben de gaven om gewoon pastoraal, lief voor een ander te zijn. Wat is jouw sterke kant? Waar schijnt jouw licht het mooiste? In de adventtijd denken we aan dat het licht in deze wereld is gekomen, maar het is niet vrijblijvend. Dat licht is er om ons te vernieuwen. Zoals het licht eens de hele wereld zal vernieuwen, daar heeft Jan het straks over gehad, zo is het er nu om ons te vernieuwen. En alle duisternis die er nog bij ons is, ook van de onwetendheid en de onkunde, te verwijderen en te vervangen door het licht. En dat licht is er om eruit te komen. Zodat anderen het gaan zien. Dan denk eens na van de week, wat is nou mijn sterkste kant waarmee ik dat licht kan laten zien. En bid dan de Heer dat je die gelegenheid krijgt. Ik kwam eens iemand tegen, mijn laatste verhaaltje. Die zei, ik krijg nooit de kans om het evangelie te verkondigen. Ik zei, ik heb een heel simpel remedie. Je gaat ervoor bidden, Heer, alsjeblieft, geeft u mij een gelegenheid om van u te getuigen. Want ik denk, zei hij, dat je die gelegenheden wel hebt, zei ik, maar je staat er niet voor open. Je denkt er niet aan dat moment. Daar moet de Heer je ogen openen, dat als dat moment zich aandient, dat je spreekt. Zijn oogjes glommen. Hij zei, dat ga ik doen. En een week later zei hij, ik heb 3 gelegenheden gehad om van de Heer te getuigen. Je moet het wel willen zien. Daar waar je je licht mag laten schijnen. Je hoeft niet veel te zeggen. Niet iedereen kan dat ook, anders was het hier ook veel te vol. Dat is ook helemaal niet erg. Als je maar schijnt. Het gaat er niet om wat ik nou zeg. Het gaat of ik thuis en in de week, of waar dan ook, met wie ik ook in aanraking kom, het licht mag laten zien. Dat is de boodschap voor het vindt. Laten we samen bidden. Laat ons zo in het donker hier heldere lichtjes zijn. Ik in mijn klein hoekje en iedereen van ons in zijn eigen hoekje. Maar help ons hier dat dat licht dat in deze wereld is gekomen, waar we in de adventtijd en met kerst aan denken, dat het licht in de eerste plaats helder dwars door ons heen gaat schijnen. Dat het ons in uw licht plaatst, zodat elke hoek van ons bestaan met dat licht vervuld wordt. Ons in het licht stelt. En help ons, als dat licht over ons leven gaat schijnen, dat we dan zien wat de donkere plekken zijn die nog in het volle licht moeten worden gebracht, opdat ook die plekken veranderd worden. En we niet zijn als de nieuwe maan, want dat klinkt wel leuk, nieuwe maan, maar er is niks te zien. Heer, help ons dat het licht mag schijnen. En help ons ook om te ontdekken wat onze sterke kanten zijn. Hoe dat licht op onze manier het beste door ons heen kan schijnen. Help ons, Heer, om getuigen van u te zijn. Niet door de mooie verhalen die we vertellen, hoewel sommigen dat ook heel goed kunnen, maar vooral door wat we zijn. Zijn naar onze eigen geliefden, naar onze man of vrouw, onze kinderen, onze ouders, de mensen om ons heen en ieder die op onze weg komt. Help ons, Heer. Want de wereld heeft geen licht. De wereld leeft in het donker. De nacht is verder gevorderd, maar het is nog nacht. Het enige licht dat deze wereld heeft, dat zijn wij. Geef dat ze in en door ons heen iets van het licht gewaar mogen worden. Laat het zichtbaar mogen worden, Heer, dat u als het licht in deze wereld gekomen bent. U bent het leven en u bent het licht voor de mensen. Maar u bent er nu niet meer. Wij zijn er. En u wilt door ons heen schijnen naar ieder mens om ons heen. Geef ons die genade. Tot zegen voor onszelf. Tot zegen voor iedereen om ons heen. En tot eer van uw naam. Amen.
Nee, het is toch niet waar. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Daar gaat zeer. Ja. Ja. Je moet wel iemand inzetten.